Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Vrijdag 23 februari, één dag voor de omloop en live vanuit Hotel Panoramique op de Mont Saint-Aubert is dit de Rode Lantaarn.
Sprookjes bestaan niet. Maar in het geval van Intermarché Wanty lijkt het soms toch echt alsof er een prins met wonderlippen voorbij is gekomen. In 2020 was de ploeg van Hilaire van der Schuren het lelijke eentje van het peloton. Vier overwinningen in kleine koersjes en een hoop airtime door middel van lange en eenzame ontsnappingen in de Tour. Maar toen dus die prins. Want in 2021 lijkt er een heel andere ploeg te staan. No more airtime, maar tijd voor overwinningen. 9 stuks maar liefst, waarvan 3 in de World Tour met promotie naar diezelfde World Tour als kers op de taart. Een ongekend succes voor het kleine ploegje uit Wallonië. Maar het sprookje is nog niet afgelopen. Het jaar erop wordt nog mooier met Gent-Wevergem als absoluut hoogtepunt. Een paar maanden later wordt zelfs Mathieu van der Poel geklopt in de Giro d'Italia. Dat het winnen nog wat onwennig is, bewijst de Afrikaanse superster Biniam Girmay door bij de champagneceremonie de kurk in zijn oog te krijgen. Groeistuipen van een ploeg in ontwikkeling. Een ontwikkeling die in werd gezet door een van de oudste vrienden van de show. Toen wij hem vorige keer spraken, wisten we niet dat hij een prins was. Maar achteraf is het natuurlijk geen toeval dat het ook bij de Rode Lantaarn is gaan lopen nadat hij te gast was. Welkom, Eike Visbeek.
Dankjewel.
Hoi,
Maaike, leuk dat jij er bent.
Ja, dank.
Ja, we zijn hier in het Panoramiek Hotel en het is panoramisch te noemen. Hè?
Ja, we kijken uit over glooiende heuvels. Het is prachtig.
Eike, waar zitten we? Wat is dit?
Dit is het wielerhart van Henegouwen. Ja. En we zitten hier op een steenworp afstand van Roubaix. En ook op een steenworp afstand van het Vlaamse Heuvelland.
Een kasseiworp afstand kunnen we dan zeggen, toch?
Ja. Dan liggen jullie er in genoeg.
Ja, ja, wij zijn er overheen getrild met de micra. Ja, Jonne had al last van zijn rug. Maar
ja,
nu,
ik ben gisteren door mijn rug gegaan. Ja. Dat was te voelen tijdens de lange rit hier naartoe. Maar het is het wel waard. Het is echt schitterend hier. Mooi. En hoe lang zitten jullie hier?
Nou, dit hele voorjaar, dus in alle voorjaarskoersen tot en met Roubaix zijn we hier. 2 dagen voor Roubaix gaan we wel naar Noord-Frankrijk. Ah. Maar ja, het hele voorjaar is dit het teamhotel.
Wat heerlijk. Bevalt het?
Nu al wel, ja. Vorig jaar zaten we in een expo-hotel in Gent. Dat was een iets andere ervaring. Heel groot, heel druk rond Gent. En nu zitten we eigenlijk in een oase van rust op 2 kilometer van ons kantoor. En ja, dit hotel, wat ik zeg, het is een mooi uitzicht, het is een mooie omgeving om te trainen, dus perfect.
Is het mooier dan Zweden of tipt het daar toch niet aan?
Nou, die vraag krijg ik nu wel vaker. ik zou zeggen dat in maart en april is dit mooier.
Ja, 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 want hoe is het met je? Je bent hier even over uit Zweden, hoe is de verdeling?
Nou, ik reis wel op en neer. Ik bedoel, na Milaan Sanremo ben ik hier wel echt 3 weken. Ja. Maar ik, ja, om een voorbeeld te geven, ik vlieg zondag om 8:30 pak ik de vlucht vanaf Brussel naar Stockholm. En om 11:00 ben ik op de Hageby-berg.
Gillend naar huis.
Ja, ja, ja. Dus,
hier in de banden.
Ja, ja, dus nee, wat dat betreft, het valt goed te combineren. Ja. Ja.
Maar is het dan ook wel fijn om weer eventjes, nou ja, in de lage landen te zijn? Of toch ook wel graag heel snel weer naar Zweden?
Nou ja, ik vind eigenlijk altijd dat ik te kort tijd hier heb. Ja. Dat zeker. Maar het is ook wel om weer een stukje afstand te krijgen. En zeker in mijn rol nu als performance manager om het overzicht te bewaren, is wel heel fijn om een stukje afstand te hebben. Ik bedoel, er moet, in Nederland staat op maandags de krant vol met wielrennen. Maar hier worden er 3 pagina's gevuld op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dus het is, Ja, het wordt veel intenser beleefd. En zeker als ik hier ook ben. We hebben bijna 100 sponsors in de businessclub zitten. Die wonen hier rondom. Het, is, ja, het leeft hier gewoon vanaf eind februari tot en met leuk Bastenaken, leuk is het een heksenketel.
Maar een afstand is dan vooral tussen jou en de randzaken. Maar bij je ploeg zijn lijkt me wel prettig, toch?
Jazeker. Ja. Ja, en ik moet ook zeggen, het is ook een hele warme, familiaire ploeg. En dat is wel... ik ben echt met plezier op pad. Ja. Zeker. Ja. Ja.
En wat is je rol dan nu je hier bent? Ben je dan ook weer ploegleider? Zit je in de auto? Of hou je eigenlijk continu de overview, om het zo te zeggen?
Ja, nou, ik doe de belangrijke klassiekers, doe ik wel de coaching. Dus dan zit ik er als een ploegleider in. Maar verder is het echt een balans tussen de performance manager die het overzicht houdt met wat er in UA gebeurt, opstellingen, reserves, gewoon het aansturen van al het sportieve binnen de ploeg. En ja, goed, we hebben het opgedeeld bij de ploeg. We hebben Jean-François Boulard als de baas, de commerciële directeur. En Maxime Segers is de operationeel manager. En met z'n drieën runnen we het. En ik ben verantwoordelijk voor het sportieve. En ja, goed, het is, ik heb de afgelopen jaren ook veel tijd gestoken in het opleiden van mijn collega's. Pieter van Spijbroek, Dimitri Kleijs. Dus we beginnen steeds sterker te staan met de ploegleiders. En ik doe langzaamaan iets minder koersen qua coaching. Maar dat komt, maar ik ben er wel bij.
Ja. Het is gewoon het oogje in het zeil.
Ja, even voor we verder gaan voor de luisteraar thuis. Bent één in een serie aan ploegleiders. Mensen die voor ploegen werken, omdat we graag willen weten hoe staat het ervoor bij jullie ploeg. Daar gaan we zo verder over praten. Jonne refereerde al in zijn intro aan een zeker moment de vorige keer dat je te gast was. En we hadden het even voor de microfoon aangingen ook over het moment. Namelijk op de vraag, zijn er nog nieuwtjes? Onthulde jij iets en daarna kwam er een mediastormpje op gang. Hoe is dat je vergaan daarna?
Ja, nou ja, ik woon in Zweden, dus die mediastorm is aan mij voorbij gegaan. Maar volgens mij gaat het goed met jullie podcast. Dus,
zeker, we zijn hier zeer erkentelijk. We hebben toen teletext gehaald.
Ja.
En dat was voor een podcast ongekend. Even voor de luisteraar, je kondigde toen aan dat Tom zowel in de Giro als in de Tour met name voor een klassement zou gaan.
Ja.
Sprak je daar voor je beurt?
Ja, achteraf wel. Nou, op dat moment was ik me er helemaal niet van bewust. En het mooie van het verhaal is nog dat het volgens mij 3 dagen duurde voordat iemand het begreep. Want het, ook jullie waren nog niet, hadden dat nog niet in de gaten.
Wij zijn niet die scoop hunters. Maar,
ja, nu inmiddels wel natuurlijk.
Ja, ik dacht wel van oeh, dat is leuk. Ik was gelijk enthousiast, maar ik had niet verwacht dat mensen daar zo ontzettend op aan zouden slaan. En inderdaad, toen werd het opgepikt en toen ging het teletext en dat was wel gekkigheid. Laatste keer dat we elkaar spraken was dus
2018.
December 2018. Toen nog werkzaam voor Sunweb. Je vertrok in 2019. Mag je daar iets over zeggen waarom? Of is dat hou je het politiek correct?
Nee. Ik bedoel, ik heb 7 mooie jaren daar gehad. Zeker. En ik was denk ik toe aan een nieuwe stap, aan meer verantwoordelijkheid. Er kwam de mogelijkheid voorbij om bij SEG Racing de Academy Director te worden. En dat was gewoon eigenlijk de rol die ik nu heb. Maar dan met een opleidingsploeg. Op dat moment, ik denk, een van de beste opleidingsploegen in de wereld. En ik vond dat voor mij als persoon en als ontwikkeling een logische stap. Maar aan de buitenkant zag dat er natuurlijk anders uit. Want
oneenigheid werd er geschreven.
Ja, nou ja, dat is niet zo heb ik het niet beleefd. Kijk, het is natuurlijk binnen elke ploeg kan het natuurlijk altijd wel zijn dat je andere ideeën hebt. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk. Ik bedoel, je bent met 30 renners. En misschien is mijn idee over de ontwikkeling van Mike Tuinen anders als een collega. Maar zo heb ik het niet beleefd. Voor mij was het een carrière move. En ik denk dat met nu het 4e jaar Intermarché en met wat we bereikt hebben, denk ik dat iedereen nu snapt dat het eigenlijk een hele goede stap is geweest.
Ja, zeker als je van de buitenkant, je gaat naar een opleidingsploeg vanuit de World Tour naar een opleidingsploeg. Een World Tour ploeg die je ook zelf mede, gigantisch had gemaakt. Dan, ik heb het niet eens over de oneenigheid, maar meer van, dan ga je naar SEG. Dat lijkt een paar stappen terug, maar zo voelde het dus niet.
Nee, want het was voor mij een echt functie technisch. Ik was van ploegleider en ik had natuurlijk wel een verantwoordelijkheid. Ik deed voornamelijk ook de Grand Tours. En dus er lag wel veel zwaartekracht en misschien veel focus op mij in dat opzicht. Maar ik wilde eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele proces. En ik had het gevoel dat, ik had veel geleerd bij Sunweb. En ik had ook andere ideeën over hoe het beter kon. En dan moet je denk ik op een gegeven moment ook... dan kun je naar status blijven kijken. Maar ik heb echt gekeken naar wat is... ik wil s'avonds wakker leggen van hoe we het aan moeten pakken volgende week. Ja. En dat had ik op een gegeven moment niet meer.
Nee, het was te veel comfortzone.
Ja.
Wat een dappere stap.
Ja. En na een jaar belde Intermarché ongeveer, toch? Die bij Zegs.
Ja, klopt. Ja, ik denk aan een maand of 10 zelfs. Mm. En die hadden net de World Tour licentie van het CCC gekocht. Die hadden iemand nodig. En het achteraf bleek dat zij mij al in de Sunweb-tijd volgden. En ze wilden iemand hebben die enerzijds vernieuwend is. Hè. Dus Sunweb was natuurlijk wel een ploeg die op dat moment goede stappen maakte. Dus dat vonden ze belangrijk. Anderzijds ook het stukje... Een nieuwe generatie, want het was eigenlijk een hele oude ploeg. Ik geloof, we hadden 15 renners die ouder waren als 32. Ze wilden ook echt een nieuwe generatie renners opleiden. Er kwamen meerdere redenen bij elkaar. En zo ben ik terechtgekomen in het Henegouwse.
Ja.
Ja, dat is wel een mooie stap. En hoe gaat zo'n contact dan? Bellen ze jou op of je zaakwaarnemer? En dan is het gewoon een beetje... Moest je nog steggelen over je functie? Of was het gelijk, nee, jij krijgt echt dit onder je hoede. Eigenlijk wat je bij Zeggen ook doet.
Ja, daar waren ze heel duidelijk in. En het was de sportieve verantwoordelijkheid. Ja. En eigenlijk hadden we twee meetings. En na de tweede meeting moest ik de volgende dag al... hadden we een eerste gesprek met Louis Mijntjes. Dus het was ook echt... Ik moest heel snel stappen maken. En ik moet zeggen, ik werkte bij Zeg. En ik had natuurlijk wel met Ilko en Martijn Berghout afgesproken van... Kijk, ik ga dit doen. En het plan was om het 2 jaar te doen. Dit kwam eerder op mijn pad. Maar goed, zij zijn natuurlijk ook niet... het liep ook fantastisch bij Zeg. Dus ze waren ook gewoon heel content. En ze hebben toen ook meteen meegewerkt om me vrij te geven. En,
een echte opleidingsploeg.
En het mooie is dat eigenlijk de mensen waar we mee op dat moment ook samenwerkten bij Zeg, die zijn ook allemaal bij wildtourploegen terechtgekomen uiteindelijk. Ja. Dus het is eigenlijk best wel een successtory geweest. Dus wat dat betreft ben ik daar heel dankbaar voor. En het is eigenlijk een heel mooi jaar geweest, dat tussenjaar. En het was eigenlijk de perfecte positie, want ik zat neutraal in de wielenwereld. Ik kon het ook weer even van de andere kant bekijken. En ik kon echt zien op opleidingsniveau, op continentaal niveau, wat rijdt hier rond, hoe gaat het nu? Dus ik heb daar veel profijt van.
Ja. Wat voor ploeg is Intermarché? Je zei net familiair, dat zie ik wel.
Ja, het is een familiaire ploeg. Het is een... het is een Waalse ploeg met een Vlaams hart. Het is een ploeg met een focus op de klassiekers. Het leeft hier. Ik heb al net aangegeven wat veel mensen misschien niet weten. We hebben een businessclub. Er zitten bijna 100 bedrijven in. Als we organiseren hier het gala aan het einde van het jaar. Dat is het sportevenement. Het sportgala
vandaar
eigenlijk.
Al die logo's
ik wou net zeggen, ik geloof het wel hoor. Ik zie zelf een stadeltje.
Ja, zullen het een keer tellen? Dan,
Nee, maar dat is natuurlijk een concept wat eigenlijk in het wielrennen... Ik weet niet hoeveel ploegen de businessclubs hebben. Maar wat Jean-François zegt, dat we een van de weinigen zijn die zoveel bedrijven hebben. En dus er zit echt wel een hele groep achter. En de ploeg is ook eigendom van een groep mensen. Jean-François is een van de eigenaars. Maar een aantal, de familie Wanti, de familie Gobert, die al jaren sponsor zijn en dat ook altijd zullen blijven, zijn ook voor een stukje eigenaar van de ploeg. Het is wel echt een ploeg waar als je naar Samin gaat of naar Benche met Benche, dan staat daar een VIP-tent en daar zijn 300 gasten van ons. Ja. Ik weet nog dat ik in mijn eerste jaar wonnen we met Danny van Poppel en Benche met Benche. Dat is onze thuiskoers. Dat noemen wij het wereldkampioenschap. Ja. We waren voor het eerst in de geschiedenis van de ploeg en die ploeg bestaat sinds 2001. En er waren voor het eerst bijna 400 gasten. Alle businessclubleden waren er. En toen won Danny de koers daar al. En dat was een feest. Dat was ongelooflijk.
Pas je dan sportief daarop aan, op wensen van sponsoren?
Nou ja, dat is makkelijk. Omdat bijna al die koersen perfect vallen. Dus wij hebben eigenlijk niet zo heel veel last daarvan. Want Bench valt een week voor Parijs Tours. Nou, dat is sowieso een mooie koers voor ons. Dus ik hoef daar weinig voor te doen. Het enige wat natuurlijk wel is, als je met Alexander Christophe en Biniam Guirmay... hebben we wel aangegeven aan het begin van het seizoen, die wedstrijd... Dat is in na seizoen voor ons misschien nog wel de belangrijkste koers. En als zij weten dat het belangrijk is. En je raakt er ook besmet mee. Want als je naar een voorjaarsklassieker gaat en er staan 9 fietsbusjes. En die mensen zijn er allemaal. En die mensen proeven ook het enthousiasme. En als je dan over een thuiswedstrijd hebt, dan kunnen ze begrijpen dat het erop is.
Je zei Waals en Vlaams. Wat is er Waals? Is dat echt die businessclub, die mensen, dus die verankering in deze regio?
Ja, we worden ook ondersteund door de provincie Wallonië. We hebben ook het Olympisch Steunpunt, Universiteit van Louvain-la-Neuve. Ondersteunt ons
voor
ook.
Voor wetenschappelijke inzicht of zo?
Ja, ja, en onze trainer die werkt daar 1 dag in de week. Dus we doen ook al onze medische testen daar. Het is wel de roots zijn echt wel Waals. We hebben ook een aantal Waalse renners. Maar het is wel een Vlaams hart. Ik bedoel, het is
waar zit dat hem in?
Dat er gewoon heel veel mensen uit de staf uit Vlaanderen zijn. De coureurs, maar ook de wedstrijden die je natuurlijk hier allemaal rijdt. En wat ik zeg, we zijn gebaseerd in Henegouwen. Wat natuurlijk eigenlijk al een beetje een combi is. Henegouwen zit samengeperst tussen het wielergekke Noord-Frankrijk en Vlaanderen. Dus ja, het is wielrenners hier al heel populair. De Wilde Bond hier bijna in de regio. Elke week een koers hier al. Dus ja.
Je komt in 2021 bij de ploeg. Voor mijn gevoel, en ik denk ook voor dat van jou, Maaike, ontketen je een revolutie. Eigenlijk van een ploeg die in ontsnappingen zit om in beeld te rijden, naar een ploeg die daadwerkelijk om de overwinningen meedoet. Tuurlijk, je bent bescheiden genoeg om het niet allemaal aan jezelf op te hangen, dus dat doe ik voor je. Maar ik heb het je horen zeggen eigenlijk van we willen niet meer koersen om in beeld te rijden, maar we willen echt meedoen om de overwinningen. Wat is het eerste wat je hebt gedaan toen je head of performance werd?
Gestopt met. Nou, het eerste wat ik gedaan heb is goed rondgekeken, want de mensen hadden natuurlijk allemaal mening over de ploeg en ik heb echt bewust voordat ik iets ging veranderen, eerst eens even goed met iedereen gesproken. Iedereen, ik heb de renners gehoord, ik heb de trainers gehoord. We hadden ook maar 1 trainer op dat moment. Frederik Veugelen, met wie ik vanaf het begin heel nauw samen heb gewerkt. En ik kon heel snel zien, er zijn een aantal zaken die ik wil verbeteren. En dat was, of veranderen vooral. En dat was onder andere planning. Ik wilde gewoon met jaarplannen gaan werken. En ik weet nog dat ik het aankondigde. Toen werd als compromis aangeboden om met een plan voor 6 maanden te gaan werken. En toen hebben we daar een hele discussie
hoeveel,
over gehad.
Hoe ver plannen zij dan vooruit? Van
ja,
koers naar
2-3 maanden. 2 maanden. Ja. En soms de selectie voor Nieuwsblad werd door Hilaire en Steven werd bepaald op de woensdag voor het Nieuwsblad. We hebben nog gekeken hoe snel voor de laatste 2 plekken, hoe snel ze de klim opreden. Maar kijk, aan de ene kant, en dat is ook terecht. Ik bedoel, ik heb natuurlijk vaak met Hilaire en met Steven erover gehad. Maar de ploeg wist soms ook niet of ze de Ronde van Catalonië gingen rijden. Ze wisten niet of ze een uitnodiging voor de Ronde van Noorwegen hadden. Dus het was ook meer wat afwachtende. En natuurlijk, toen wij World Tour werden, was dat een ander verhaal. Je wist veel meer je programma. Maar het vereiste wel veel meer geduld. Ik bedoel, en dat is ook dat is dan de vervolgstap. Want je kunt wel zeggen van, we hebben een mooi plan. En dan ga je op een gegeven moment aangeven bij, ik noem maar wat, IJmede Gent, ik wil dat je goed bent in maart. En de februari koersen gebruiken als opbouw, ik noem maar wat. Ja, en als dan in februari nog niet, als hij nog niet voor de prijzen rijdt, dan beginnen al mensen nerveus te worden. Want dat is de volgende stap die er vasthangt, is dat je dan wel moet aangeven. Maar ja, jongens, we hebben afgesproken dat het opbouw is. Dus ja, het is nog niet top.
Ja.
Dus maar goed, dat is een van de dingen. Ik had meteen in de gaten, met voeding moesten we aan de slag. En ook gewoon duidelijkere plannen. En wat Jaan geeft over tactiek, dat was ook een van de dingen waar. Je had altijd sprinters mee. Veel koersen hier in de omgeving werden sprintkoersen. En dan kun je natuurlijk aan de aanval rijden. Dat kan ook zeker wel. Maar je moet ook een plan hebben om te sprinten. En ik kwam natuurlijk uit een ploeg waar een sprintcultuur was. Met Marcel Kittel en Deenkop.
Dus, die je naar Sunweb gehaald hebt.
Ja, dus dat was voor mij ook. Ik had meteen in de gaten. Als wij genoeg punten willen binnenhalen om überhaupt in de World Tour te blijven, zullen we heel goed moeten sprinten en heel goed moeten samenwerken. En we hebben misschien niet de beste sprinters, maar als we het goed organiseren, dan kunnen we een aantal koersen winnen. Want we hadden geen geld om klimmers te halen. Dus het moest ook wel op die manier.
Was er weerstand toen je binnenkwam en dacht, nou, laat mij maar eens even rondkijken en zo gaan we het doen?
Nou, weerstand. Je vraagt mensen om op een andere manier te gaan werken. En dan is er wel. Er waren ook een aantal mensen die overtuigd van hun idee waren. Ik heb wel altijd er veel tijd en energie in gestoken om goed uit te leggen waarom we bepaalde dingen doen. En ik denk dat er ook voor gezorgd heeft dat ook het management dan achter je staat. En want die kunnen dan vervolgens ook goed uitleggen. En op die manier kun je stappen maken. Dus uiteindelijk is dat best goed gegaan, vind ik. Ja.
Ja.
Je zei net al, van we hadden geen geld om klimmers te halen. Waar zaten jullie toen qua budget? Je hoeft geen exact cijfer te noemen, maar een beetje onderkant markt.
dik aan de onderkant van de markt.
Ja, ja, dus echt onderaan de World Tour.
Kleinste budget zei je toen, geloof ik, toch?
Van ja, maar dat hebben we nog steeds in de World Tour. Maar ik denk dat als je dan vervolgens kijkt naar een aantal pro-conti-ploegen zoals Israël, Lotto, UnoX, Total, die hebben ook nog meer.
Die zitten allemaal erboven. Nou, je noemde net wel al de... je had dan de World Tour licentie overgenomen van CCC. Maar ja, toen kwam die degradatiestrijd eraan. Ik neem aan dat je die al wel voelde spelen. Daar waren jullie al wel mee bezig.
Ja, omdat naast de opdracht van een nieuwe generatie renners was Jean-Vers van... ja, als we willen overleven, moeten we in de wiel toe blijven. Ja.
En, dus het was gelijk, toen je binnenkwam, een missie, toch? Voor jou?
Ja, 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 er moest een plan komen over de punten. En het is wel zo dat de ploeg wel altijd heel slim heeft gereden voor de punten. Hè? Want het werd altijd gelachen om Wanty die met 3 man sprinten en dan 7e, 8e, 9e werden. Maar aan het einde van de dag stonden ze wel met veel punten. Maar daar hebben ze 3 keer de Tour mee gereden. En dat is wat ik bedoel. Soms moet je ook eerst eens even goed rondkijken, luisteren en weten waarom zij de dingen gedaan hebben. En dan snap je ook van... Oké, maar daarvoor was het. Daarvoor was er geen lead-out-trein, maar waren er 3 mannen die sprinten. En dan, en toen heb ik het rekensommetje gemaakt en goed gekeken van, waar zijn de punten te halen voor ons? Ik heb toen ook heel duidelijk aangegeven, en dat was ook, het was tot aan de overwinning van Taco, was het eigenlijk best een moeizaam voorjaar voor ons, waarin we niet heel veel punten scoorden. Toen kwam de overwinning van Taco, toen was de 0 van het bord. Hè? En toen merkte ik wel dat de weerstand, als er weerstand was van, dat zwakte toen wat af. Toen reden we ook best goed in juni. Toen hebben we een hele degelijke Tour gereden. En toen kwam, en dat had ik in januari tegen iedereen gezegd, augustus, oktober, september, dat zijn onze maanden. Dat moet goed lopen als we in de strijd willen blijven. We stonden toen echt op degraderen, 19e of 20e. Ja, toen in augustus, september, toen hebben we ongelooflijk goed gereden. En toen zijn we van de degradatieplek naar de 14e plek gegaan.
13e, 14e, ja.
Ja, terwijl, want dat is natuurlijk nu... Er wordt nu wel gelachen, we hebben het over successen. Maar toen was het duidelijk bij iedereen. Ja, het was want die zou degraderen. Het was meer wie is die andere ploeg.
Ja.
En toen werden we 14e. Dus toen was het eerste waar we al een beetje vertrouwen uit haalden. Toen kon ik ook doorselecteren met de ploeg. En toen, toen kwam het 22.
Ja, maar dan sla je wel even het puntje over dat jullie in 2021 Bini tekenen.
Ja, nou ja, dat hangt ook weer samen met de nieuwe generatie. Ja. We hadden geloof ik 15 renners ouder dan 32 jaar. Dus ik heb ook tegen Jean-Vaswaar eerlijk gezegd, na mijn eerste trainingskamp, we hebben echt een groot probleem. Want ik heb alleen Georg Simmerman, die toen 23 was, maar de Lorenzo Rota gehaald, die was al 26. Ik zeg maar, we hebben niets. We moeten echt nu, we moeten gaan beginnen. En toen heb ik een lijstje gemaakt. Dus Magnus Sheffield zat erop, Binium stond erop. En nog een renner, ik kan er even niet op komen, maar... ja goed, en toen is het hoofdstuk Bini eerst geprobeerd. En toen, dat lukte niet, want hij had geen clausule in zijn contract om weg te gaan. En toen hoorden we bij Delco dat
ja,
het daar
vaak
niet
is een clausule, als er een World Tour ploeg komt, dan mag het, hè? Dan kan een contract nog wel eens opengebroken
precies,
worden. Ja, die had hij niet.
Nee. En toen hoorden we dat het niet zo goed ging bij Delco. En uiteindelijk... dus het is misschien hard om te zeggen, we hebben daar natuurlijk aan de ene kant een beetje van geprofiteerd, maar Delco had echt een groot probleem. En omdat en uiteindelijk loste het voor hun nog redelijk goed op, zodat zij nog een aantal maanden verder konden, want dat was hun probleem. En dus hebben we daarin een goede oplossing gevonden. En wat vooral belangrijk was, dat Biniam graag wilde komen. En voor ons was dat uiteindelijk, dat wisten we toen nog niet, maar ik had wel een goed gevoel erbij. Het was natuurlijk een geschenk uit de hemel.
Ja, ja. Wat voor jongen is hij? Wat voor man is hij?
Ja, het is een hele sympathieke... Het is wel een winnaar, maar het is wel gewoon een hele sympathieke sociale kerel. Hij is leergierig. Maar ook wel echt een winnaar. Oprecht geïnteresseerd in mensen. Extrovert. Open persoonlijkheid. Genereuze jongen.
Gelijk, hoe kwam je binnen bij de ploeg? Van verlegen of juist... Nee, je zegt extrovert. Had hij gelijk ziet van, ik kom wel even laten zien hoe het moet. Of, ik ben echt benieuwd.
Ja, nee, hij kwam binnen en hij was heel timide. Hij zei altijd yes. Hij sprak niet zijn gedachten. Hij maakte zijn debuut in de Ronde van Polen. En dat was een wervelwind. Hij was zo gemotiveerd om zich te bewijzen. En hij reed in aanval en hij sprintte. En dat was eigenlijk een sprinter die een heuveltje over kon komen. En in de bergetappen sprong hij weg op de categorie 2 klimmen. En hij was helemaal zo blij dat hij kon koersen.
Ja.
Het was als een jonge hond die we loslieten. En, Ja, goed, dat was iedereen. Taco, die reed daar en die stuurde meteen een berichtje, geloof ik, al naar de tweede etappe. Die Bini is wel, dat is wel een speciaal.
Dat is speciaal. Ja. Speciaal. Ja. Oh, wat goed zeg.
Dus, ja.
Ja.
Maar in 2022, want waren we bijna toen een stapje terug namen, ja. Wint hij Wevelgem voor Mathieu een etappe in de Giro. Daarna wel het moeilijk gehad met hem. Hoe staat hij er nu voor? Waren de verwachtingen te hoog? Is het al te veel gehyped? We weten natuurlijk dat de ogen op hem gericht zijn.
Ja, nou, het zijn een combinatie van factoren. Eén is, zijn de verwachtingen natuurlijk hoog, bijna onredelijk. Want hij wint Gent-Wevelgem zijn 22, hij is nog steeds maar 23. Hè?
Komt bijna te vroeg misschien. Niet voor jullie, want je had toen je punten echt binnen. Toen kon het niet meer mis, maar... Ja.
Je kan hem maar gewonnen hebben, Gent-Wevelgem.
Ja. Ja. Dat sowieso.
Nee, maar wat bij hem... Dan er zit een stukje in dat hij nog jong is. Hè? Dus je bent nog altijd samen aan het ontdekken hoe gaan we dat doen. Hoe gaan we de beste seizoensvoorbereiding draaien met een stukje tijd in Eritrea, met de training, met het terugkomen van hoogte en zo. Dat is het stukje wat erin zit. En dat paste perfect in een voorjaar waar hij heeft zijn armstukken het hele voorjaar niet aangehad. Het was super weer. We hadden natuurlijk een super spirit in de ploeg met Christophe, die als sterren voor zijn doende binnenkwam. Ja. En die, waarin hij meteen zag van, zo werkt het dus. Die gasten die klassiekers winnen, die werken op deze manier. Ja. Dus dat. Maar er zat ook een stukje pech in. Hij is 2 keer keihard gevallen in dat najaar. Ja. En vorig jaar natuurlijk... Ja, het liep niet echt soepel. Het ging wel heel goed in Valencia en Mallorca. Toen is hij teruggegaan, goed getraind. Toen kwam hij terug voor Tirreno. Een beetje rommelige trainingsweek voor de Tirreno gedraaid.
Wat betekent dat?
Nou, er was een plan om hem mee te nemen op de verkenning en extra bij te trainen. En uiteindelijk moest hij nog iets regelen in San Marino, want daar zou hij aan wonen. En toen ging hij toch maar mee. En toen had hij vrienden in Luca waarin het toe ging. En uiteindelijk liepen die dagen één voor één weg. En dat is altijd een week nadat je inreist, waarin hij al wat rustiger moet. Dan heeft hij een reisdag, dan heeft hij een iets wat rustigere dag daarna. Dan ben je al 3 dagen kwijt. En als je dan nog een paar dagen verliest, omdat je gewoon... Ja, niet aan trainen toekomt of omdat je denkt dat het dat je 's middags kan trainen of niet. Allerlei. En daardoor verliest hij dan nog eens een week. Ben je 8 dagen in je voorbereiding, 10 dagen voor Milaan-Sanremo ben je kwijt. Heb je geen kwaliteit gedraaid. En ja, dat voel je op een gegeven moment wel. En dat de eerste dagen van Tirreno liep het nog goed. Vervolgens wordt iedereen rond hem ziek. Hij wordt niet ziek. Dan is het heel slecht weer in E3 in Gent-Wevelgem. Dan hebben we hem een week hier naartoe gehaald. In dit hotel goed kunnen trainen. Vlaanderen was hij weer, had hij echt wel weer die glans. Dan weet je, hij heeft niet de supervorm om te winnen. Maar de top 10, top 15 had hij absoluut. Ja. En toen viel hij heel hard.
Ja.
Nou, goed. En toen is hij denk ik goed teruggekomen met weinig training. Hebben we nog goed door kunnen bouwen. Heeft hij een best wel solide tour gereden. Daarna is San Sebastian enorm hard gevallen. Ook weer 3-4 weken. En dat wordt wel eens eroverheen gekeken. Maar hij is 2 keer helemaal in het verband terug naar die tweeën gemoeten.
Nee, tuurlijk.
Dus dat is wel...
Maar die rommeligheid.
Ja.
Zijn jullie daar nu strenger op? Is dat eruit? Hebben jullie het opgelost?
Nou, hij ziet zelf de gevolgen. Dat helpt misschien.
Ja, nou, maar we hebben echt wel... ik bedoel, deze winter... streng is misschien een hard woord. Maar ik denk dat we vooral duidelijk zijn geweest. Ja. Duidelijk van, dit werkt niet. Dit kunnen we anders doen. En ik heb ook de werking anders. Hij herstelt gewoon heel goed. Dus ik ben ook veel meer de trainingsdagen gaan clusteren. En ik ben niet de trainer, hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb wel aangegeven dat ik denk van dit zijn de stappen waar we op ons moeten richten. En Frey heeft daar ook hetzelfde idee bij. En die heeft daar heel goed mee gewerkt. En je hebt op alle vlakken doorgepakt. Ook op het gebied van voeding qua gewicht. We hebben ook gewoon duidelijke doelen gesteld. Waarbij we eigenlijk vorig jaar nog echt wel in een traject zaten waar we langzaam steeds fanatieker erin werden. Nu zijn we vooral duidelijker geworden van dit is nu het streefgewicht. En op deze manier moeten we daar naartoe. En Jana Kampens, onze voedingsdeskundige, die heeft ook een jaar geleerd van het werken met Bini. En heeft die ervaring ook om kunnen zetten in een nog beter plan.
Mm. Dus. Er zit wel een spanningsveld natuurlijk, hè, tussen wensen van zo'n renner. Begrijpelijk dat hij ook bij zijn familie nog wil zijn. En dan naar echt volledig het profleven leiden. Maar goed, als hij alleen maar hier zit, dan wordt hij ook weer doodongelukkig. Lijkt best lastig om daarmee om te gaan. Om iemand genoeg ruimte te geven. Iemand autonoom te laten zijn. Maar dan, op een gegeven moment moet je misschien een keer zeggen... nu moeten we wel hier naartoe gaan werken. En dit blokje moet gewoon gedaan vandaag. Hoe pak je dat aan?
Ja, nou, door nogmaals duidelijk te zijn. Ja. En je legt de vinger op de zere plek. Hij heeft 2 jaar dat soms een aantal weken zelf kunnen doen. Hè, als hij dan zo'n week tussen de wedstrijden zat. Ja, en dat leverde gewoon niet altijd efficiëntie op. En dus hebben we gezegd, maar wat, ja, hoe kunnen we je helpen? Ja. Dat is ook een vraag die ik gesteld heb, van hoe kunnen we het doen? En nou ja, goed, hij gaf aan eerst voor de Tirreno, ja, dan liever wel ergens in Spanje. Nou oké, dan gaat het vreemd mee. Dan kan, die ziet je niet, omdat je 4 weken in Eritrea bent, dan gaan jullie samen trainen. En dat is voor hun ook perfect, want ze brengen tijd door. Er is iemand die het voor hem organiseert, wat voor hem fijn is. En dat werkt goed. En het spanningsveld, ja, de juiste balans tussen familie en trainen en hier zijn... Ja, die moet je met elkaar vinden. En we hebben bijvoorbeeld, dat is de afgelopen week ook een paar keer geweest over... Hè, de zondagsrust die hij vaak met zijn familie heeft. Ja, dat was een familietraditie. En op een gegeven moment hebben we gezegd van... oké, maar we verliezen wel veel kwaliteit en training. Nou, dan kom je er met z'n allen uit en een goede oplossing. Hij hoeft die dag niet 6 uur te trainen, maar als hij 3 uur traint... en we kunnen er rekening mee houden, dan kunnen we daar perfect mee werken. Ja. En zo hebben we het beste uit zijn dag.
Ja. Ja.
2022 was wel het jaar van Bini, maar niet alleen... Van Bini, bij jullie halen 24 overwinningen op vrijwel elk niveau. Maar daarnaast word je ook gewoon 6e in de Giro met Hiert. 7e, 1 plaatje te hoog met Mijntjes in de Tour. 11e in de Vuelta, 1 plaatje te laag dan met Mijntjes ook weer in de Vuelta. En eigenlijk, wat mij heel erg deugd deed... jullie kregen Christophe weer aan het fietsen en aan het winnen. 5 stuks. Hoe heb je dat geflikt?
Ja, dat was...
Namelijk bij UAE en ja,
ja,
hij kwam niet vooruit.
Nee, nou, ik heb natuurlijk als voordeel, ik zit in Zweden, dus ik heb natuurlijk mijn roots wel, ik ben veel in Noorwegen geweest. Dus één, ik heb dat altijd van dichtbij gevolgd. Ook omdat het een concurrent van Kittel was in de tijd, dus ik heb hem toen ook al goed geanalyseerd.
Ben je gaan houthakken met...
Nou, dat niet, nee, dat hoeft hij niet meer. Maar ik moet wel zeggen, hij heeft wel een hut bovenop ja. In de bergen. Dus hij heeft ook wel dat landelijke. Maar er was meteen een goede klik met Alex. En hij was heel realistisch. Hij gaf ook al direct aan van, ja, weet je, ik bedoel, het financieel is voor mij niet het belangrijkste. Maar ik heb al gezien, het eerste gesprek wat we met hem hadden, ja, hij had zich super voorbereid. Hij wist precies de fiets, hij kende de renners. En hij zei toen al van, ja, ik zit in die klassieker al vaak alleen. En ik zag altijd 3, 4 van die wandjes nog bij elkaar rijden. En dan dacht ik bij mezelf, als ik daar de kopman van ben, ik heb die mannen bij me, dan ben ik beter beschermd. Dus hij had ook wel heel slim gezien. En dat is natuurlijk ook wel het kampioen eigen. Als je natuurlijk alleen maar naar de bankrekening kijkt en niet kijkt naar wat heb ik nodig om goed te presteren. En het ging voor Alex alleen maar over het sportieve. Hij wilde nog 1 jaar een kans geven om te kijken of hij nog een klassieker kon winnen. En... ja, hij had wel heel duidelijk van, ja, ik heb een goede fiets nodig. Ik heb goede ploegmaat nodig. En hij werkte ook heel planmatig. Dus toen ik uitlegde wat mijn plan met hem was, dat was ongeveer bijna een copy-paste van wat hij op het papier had geschreven samen met zijn stiefvader, Stijn, met wie ik ook heel prettig samen heb gewerkt. En ja, daardoor hebben we volgend jaar de volgende Christophe in de ploeg zitten. Want ja, die samenwerking, dat was perfect, ja.
Ja. Dat is ineens klassieke Dalmaria, Scheldeprijs op een heroïsche manier. Het was echt genieten, waar ik altijd fan geweest van Christophe. Om hem weer te zien, ja, zoals je hem hoopt te zien. Ja. Dat is echt, nou, echt schitterend. 2022, nou, een mooi, denk ik ook wel jullie meest succesvolle jaar.
Ja, 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 zeker.
Want, afgelopen jaar, 2023, 20 overwinningen, waarvan 3 in de World Tour. En dan voelt het... als een teleurstellend jaar. En dan kan je toch wel heel erg gaan afvragen van... goh, hoe hard kan het gaan met verwachtingen?
Ja, bizar.
Ja.
Hè? Van 21 het lelijke eentje die op zeker zal degraderen... dan een superjaar in 22. En over 23 overal uit moeten leggen dat het niet zo goed liep.
Ja, en krankzinnig.
Ja, en dat is... maar ik moet wel zeggen... de Belgische media, uiteindelijk zie je wel in een hoop van die evaluaties dat ze zeggen, ja, toch was het eigenlijk niet zo slecht. Ja, want er staan 20 zegers op de teller. En dus, maar ja, goed, het was een minder jaar. Ik bedoel, ten opzichte van 22 is gaat het natuurlijk... En dat heb ik toen ook meteen gezegd van, we moeten niet gefrustreerd zijn als het een minder jaar wordt. We moeten vooral goed blijven werken en dan komen die overwinningen. En we hebben wel op die manier de rust bewaard. En weet je, we hebben het over het voorjaar. En dat is soms ook wel, als je dan echt terugkijkt in detail... het openingsweekend werd Mike 11e. na een slechte sprint. Dat had net zo goed zesde kunnen worden. En Taco wordt vierde in Kuhne, Brussel, Kuhne. Ja. En de week daarna wordt Rui wordt vierde in Strade Bianchi. Was niet zo'n slechte start. Nee. Het is niet dat het een blanco voorjaar is. En Laurens Rex wordt negen in Parijs-Roubaix. Maar daarna was het daartussen Sanremo, E3, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Ja, dat was gewoon niet goed.
Ja, dat zit hem dan toch ook voornamelijk in die verwachtingen rond Bini, denk ik.
Ja, ja.
Want die hadden wij allemaal wel.
Ja.
Je zit toch gewoon te wachten van, hey, wanneer komt die?
Ja.
En uiteindelijk kwam het niet. Nee. En dan voelt het gelijk alsof het teleurstellend is. Terwijl als je zegt, nou ja, 20 overwinningen van 3 in de World Tour. Ja, ja. Doe maar. Ja. Toch? Ja.
Nou ja, en ook wel met Bini. Eigenlijk, hè, als je kijkt naar een logische vervolgstap. Hij rijdt zijn eerste Grand Tour uit, Tour de France. Hij haalt meerdere top 3 plek. Hij wordt nog 16 in Parijs. Voor de ontwikkeling van zo'n type renner op 23-jarige leeftijd is dat gewoon eigenlijk wat je kan verwachten. Maar ik merkte dat de mensen om ons heen, die wilden heel graag,
ja,
hè, dat die zou doorbreken en dat die een monument zou winnen.
Ja,
en
sorry nog daarvoor. Ja. Dat wilde ik wel gewoon heel graag.
Ja, ja, nee, ja. En dat is misschien ook wel wat het meest, waarom de meeste beroering eromheen is. En dan is het aan mij de taak om vooral ook rustig te blijven en vooral na te denken over hoe gaan we het slimmer aanpakken. Ja. Ja.
Christophe vertrok. Denk omdat hij kreeg van Uno X een offer he can't refuse.
X, exact.
Ja, ja, toch? Dat, ja. Dat is ook, hè, vanuit zijn thuisregio. Ja. Dan toveren jullie een andere oude, sluwe konijn uit de Hoge Hoed. Iemand die volgens Bram Tankink je lachend op een achteruit rijdt. Maar voor jullie was hij goud waard.
Rui Costa.
Rui Costa. Die krijg je ook weer aan het fietsen.
Ja.
Hoe heb je dat geflikt?
Eigenlijk zag je daar een beetje dezelfde situatie. Iemand die nog heel veel honger had om te presteren. Iemand die ook heel uitgesproken was en heel realistisch was en is in wat hij nodig heeft. En ook daarvoor het eerste gesprek, want ik kom altijd met een plan. Als we met een renner spreken, dan is het 9 van de 10 keer of bijna 95% kom ik met een plan, met een duidelijk idee. Want ik wil dat de verwachtingen, dat we die direct naar elkaar uit kunnen spreken, zodat we dat niet, dat later moeilijk wordt.
En dat bestaat ook uit, we denken dat je voor deze koersen kunt gaan
trainen, zo zou ik het aan willen pakken.
Deze ontwikkeling nog door kunt maken of deze rol kunt vervullen.
Precies, ja. Rol, wedstrijdprogramma, hoe ik het seizoen zou willen opdelen met hem, waar ik de prioriteiten zou willen leggen. En dat was ook bij Rui. Rui gaf aan, voordat ik mijn plannen zeg, voordat je begint te spreken, ik wil het seizoen meteen goed beginnen. Ik zeg, nou, hoef je niet druk om te maken. Dit is het plan wat ik heb. In Mallorca gaan we er meteen voor.
Want vroeg in het jaar wilden die er zijn. Ja.
Ja. En ja, goed, dat was super. Dus eigenlijk direct had hij ook het idee van, oké, hier is een plan. Dus het was ook binnen 24 uur rond. En
hij was echt heel blij dat hij nog een kans kreeg, toch?
Ja, had niks. Had geen andere ploeg. Ja. En ik weet ook dat het daarna, in dat rumoerige jaar van 22, succesvol jaar, was het ook de meest controversiële transfer. En de mensen vonden dat heel vreemd. En ik moest er ook even. De manager kwam bij mij. Het was in het begin van de Tour, volgens mij, of nog wat daarvoor. En die kwam met het idee. En ik heb echt 4 dagen rondgelopen in ochtendwandelingen. Heb ik erover nagedacht. En toen heb ik op een gegeven moment
lekker wakker gelegen. Ervan.
Lekker wakker gelegen.
Dat is wat je wilde,
ja, van Rui Costa. En toen heb ik gezegd tegen Jean Verswaar, ik denk dat we eigenlijk zo'n gast kunnen gebruiken. Want ik heb hem nog eens goed doorgelicht. Ik zeg, we hebben heel veel goede renners. Zimmerman, Rota. Maar Rui is een killer.
Ja.
We hebben het over die achteruit. Maar ik vind hem vooral een afmaker. En dat heeft hij ook echt laten zien vorig jaar. Hoe hij die wedstrijden won, dat was ongelooflijk.
Ja, ja, ja.
En dat merk je hetzelfde als wat met Alex gebeurde. Is dat je hebt op een gegeven moment iemand in de bus zitten waar mensen naar kijken. Ja. En je hebt jonge renners. En je ziet ook de jongens die wel opletten en de jongens die niet opletten.
Kon hij die rol ook vervullen? Dus was hij daar ook echt mee bezig? Met de andere renners helpen?
Ja, Mike, hij was de eerste koers in Mallorca. Het was regen, het was slecht weer. En hij zat daar, had zijn handschoenen aan. Hij was helemaal voorbereid. Hij startte die koers. Ja, we kwamen met 4 man van Quickstep in een groep van 15 man. Reden de finale en hij slachtte de boel af. Mm. Ja, dat is fantastisch.
En, ja, geweldig.
Je zegt, je ziet wie er kijken en wie er niet kijken. Van de jonge gasten.
Je hebt oplettende jonge
renners. Noem eens iemand die keek.
Ruun Hegels.
Ja?
Ja. Kobe Gosens.
Ja, vriend van de show.
Ja. Nee, maar die mannen zitten op te letten.
Wat zegt dat voor jou? Is dat
Als je beter wil worden, dan zou ik wel eens kijken hoe de kampioenen het doen. En in uiteindelijk zie je dan, bij zowel bij Rui als bij Alex, dat ze in de basis, en dat was ook mijn term in 2021, laten we de basisdingen eerst heel goed doen. En dat was ook eigenlijk wat je bij die mannen zag. Iedereen stapt met Rui Koster in de bus en die denkt, er moet heel veel gebeuren. Maar ja, er gebeuren wel veel dingen, maar eigenlijk wel de basics dingen heel goed.
En welke basics dingen zijn er dan?
Altijd goed voorbereid over de koers.
Ja.
Hij heeft gewoon zijn vaste routines. Qua voeding volgde hij 100% wat wij zeiden. Wat we als strategie hadden, dat was ook zijn strategie. Hij vraagt niet om een bidon met water, maar hij wilde gewoon de mout en 80 en 40.
Geef maar wat jullie zeggen, ja, dat ik moet nuttigen.
Ja, ja, nee, maar daar kwam ik overeen met wat hij wilde. Ja. En hij is gewoon, daarin was hij gewoon heel goed. En hij praatte niet veel op de radio, want zijn Engels was niet super goed. Er werd wel beter. Hij was ook super blij dat Kobe won in Mallorca. Ja. En hij zei ook op een gegeven moment in de koers tegen Kobe, nu moet jij je aanvallen.
Ja.
En hij valt aan. En ja, goed, dus dat zijn dingen dat was super mooi. Hij bracht ook, en dat is ook iets wat je bij Rui merkt, ook super rustig. En dat was bij Alex ook. Ik heb die Big Four Brussels Classics, waar we met Taco wonnen. Die zat 's ochtends in de bus en dat was echt een oase van rust. Maar die had wel alles voorbereid. Mm. En ja, dan merk je gewoon dat brengt rust in de ploeg, maar
Baal je dat hij weg is?
Ja, zeker voor Rui, omdat die wilde echt nog blijven.
Ja.
En Alex wilde ook echt blijven. Alleen daar was het natuurlijk iets makkelijker. Die kreeg een wereldaanbieding en een Noorse wielrenner had dat ook nodig, dat Alex terug zou komen. Dus oké, daar was het wat makkelijker. Maar voor Rui, ik heb hem in Mallorca gesproken. Ik heb hem in Algarve gesproken, zijn vader, zijn vrouw. Ja, hij is daar heel dankbaar voor. En dat is ook heel mooi, want uiteindelijk over zijn hele carrière zijn wij natuurlijk maar een klein onderdeeltje. Maar het was wel de comeback. En
ja,
het feit dat hij waarschijnlijk hetgeen wat hij het liefst doet, misschien nog wel 2-3 jaar verder kan doen.
Ja.
En,
ja.
Heel mooi.
En is het dan financieel dat niet gelukt is bij beide?
Ja, financieel was dat voor ons niet.
Nee, dus er is ook geen budget bijgekomen voor jou? Ondanks de verbetering, de lijn naar boven?
Laat ik het zo zeggen dat ik heb gewoon een goede afspraak met de ploeg. Maar ik denk dat het vooral gaat dat... kijk, en dat is misschien ook, heb ik ook al eens eerder gezegd, wat misschien wel de grootste teleurstelling was na 23, was dat we niet die volgende stap met het budget konden maken. En dan kom je in een vervelende situatie met iemand als Roer die eigenlijk 4 maanden wacht op een antwoord. Die we ook heel goed op de hoogte houden. En uiteindelijk moet je afscheid van elkaar nemen. En dat zijn dan wel de momenten dat je denkt van, ja goed, hadden we het nou iets ruimer gehad. Hè?
Ja.
Als je wel die beloning krijgt voor wat je de afgelopen jaar aan het opbouwen bent als ploeg. Hè? Want dat is niet alleen ik doe het als ploeg. We hebben er heel veel tijd in zitten. Want de mensen die werken keihard hier al. Dan is het wel jammer dat je niet
krijgt wat je verdient.
Ja, qua budget. Want dat zorgt voor het stukje rust. Ik bedoel, we hebben hier een oude bus staan en er moet een nieuwe vrachtwagen bij komen. En
ja, ik zei het tegen Jon, want we zijn ook bij Sudal Quicks hebben geweest. Ik zei, ja, dit is ook een bus. Dat is echt een wereld van verschil qua materiaal.
Ja.
Ja. Lijkt me wel, is dat misschien ook een nadeel van al die losse kleinere sponsoren, jullie businessclub, ten opzichte van gewoon een aantal grote klappers slaan? Zit daar een financieel nadeel aan in dit?
Ik denk het niet, want het een sluit het andere niet uit. Hè? Ik bedoel, we hebben ook, kijk, doordat Wanty en Gobert bij ons ook een mede-eigenaar zijn. Ik bedoel, die staan met open armen als er een nieuwe grote sponsor bij zou komen. Ja. Dus die mogelijkheid is er. En in feite zijn we, denk ik, ook een heel interessant project daarvoor. Dus hopelijk gaat dat komen. En aan de andere kant heb je het economische voordeel dat je natuurlijk door meerdere sponsors ben je niet afhankelijk van één bedrijf waar het goed of slecht gaat.
Minder kwetsbaar.
Ja, dus we zijn minder kwetsbaar. Maar ja, de slagroom op de taart ontbreekt op dit moment wel. En dan moet je slim zijn. En dat zijn we al 3 jaar. En dat is soms hard werken. En vooral ook heel slim werken.
Ja. Ja.
Tot nu toe, ja. Misschien dit laatste stuk is net iets minder. Maar het is wel echt een goed nieuwsshow, merk ik. Toch? Of zijn er ook nog dingen die slecht gaan? Die waarvan je denkt, nou, hier moeten we echt aan trekken naast het budget.
Ik denk dat iets meer ruimte in het budget, wat meer rust zou zorgen. En dat is, ik merk dat de meeste mensen ook gewoon heel graag hier willen blijven werken. En die werken ook al heel lang bij de ploeg. Dus je gunt iedereen het beste. En dat is wat je wil. En dat is soms wel eens nadeel, dat je soms wel eens niet mensen de stappen kunt laten maken in hun salaris. Of een betere bus of een beter hotel. Dat zijn soms moeilijk, maar nee.
Nou, dan komend seizoen. Ben je tevreden over de transfers?
Ja, nou, ik denk een logische volgstap is dat we wat meer uit de eigen ploeg... Ja.
Development team, sinds vorig jaar bestaat.
Ja, en dat was ook wel... dat is ongelooflijk. We draaien het eerste jaar, er worden 7 man prof. Die hebben ook 20, 22 overwinningen bij elkaar gefietst. En hadden we ook niet verwacht. Ik had wel het gevoel dat we goed bezig waren. We hadden een goed idee. We hebben best wel wat dingen gekopieerd uit de wildeploeg, uit de aanpak. Maar dat het zo'n succes zou worden, dat hadden we ook niet gedacht. En als je in één keer natuurlijk een man als Busato, Italiaans kampioen, leuk was eigenlijk leuk gewonnen. En Alexi Voor, die dan een jaar eerder pro wordt bij ons, met natuurlijk Frans talent, waar al die Franse ploegen nu van zeggen,
hoe kan dat?
Ja. Ja, ja. En laten we niet vergeten, Roel van Simaris-Dijk, die staat morgen aan de start.
Ja, die ken ik minder goed.
Want dit zijn de 3 jongens die nu dit jaar uit het development team grote mannen mee gaan doen.
Ja, dus precies. Ja. Busato en Faure Prost. Die had ik wel op de radar. Dat zijn echt enorme talenten.
Ja.
Maar Roel van Sint Maartenzijk, een Nederlander, die ken ik minder goed. Wat voor renner is het?
Eigenlijk meer een klassieke man. Sterke renner. Kan ook goed tijdrijden. Als hij niet lekker rijdt, wordt hij Nederlands kampioen tijdrijden bij de belofte dit jaar. En een hele, gewoon met de voet op de grond, echt een bescheiden harde werker. En die reed vorig jaar met Rui Costa in de Ronde van Algarve. Die hebben we toen meegenomen als stagiair. En Rui zegt, deze kerel die wil ik wel vaak in de koers hebben. Dan heb ik aan Rui uit moeten leggen dat hij nog in de belofteploeg zat. Dus dat hij niet naar de wildekoers kon.
Hij is op stage, Rui.
Ja. Nee, maar Rui is een onderschatte renner. Maar die kwam terug van Algarve en die won meteen Brussel-Opwijk. En voor de kenners van het Belgische amateurwielrennen, dat is de openingsklassieker uit Omloop van het Nieuwsblad bij de amateurs. En die won hij. Is misschien een onderschatte renner, maar dat gaat denk ik bij ons een renner worden die tot de harde kern in de klassiekers gaat behoren. En ook Gerben Thijs heeft al gevraagd elke keer dat Roel bij hem meegaan. Ja. Want dat is iemand die kan 1 sturen. 2, hij is sterk en hij kan heel lang in de wind rijden. Ja. En het is ook een super gouden gozer om in de bus te hebben.
Leuk. Dus, leuk. Dan moeten we een keer onze volgende talentenklas achter de microfoon krijgen.
En Faure Prost, die is pas 19, denk ik.
Ja.
Wat verwacht je van hem? Hij heeft goed gedaan ook in de Baby Giro.
Ja. Dat is natuurlijk een klimmer, een klassementsrenner. En dat is eigenlijk de eerste keer Martin, die in het verleden bij ons gereden heeft. Misschien de enigste echte jonge renner is die bij ons groot geworden is. Is dit de volgende. En wat ik verwacht is, hij is 10e geworden in de Ronde van Oman. Daar was hij er nog teleurgesteld over. Dus dat geeft ook al aan het ambitieniveau. Maar ik denk dat hij een renner is die uit gaat groeien naar een renner die ook top 10 in Romandie, Dauphiné kan gaan rijden. En ja, wij hopen natuurlijk stiekem op dat het een renner is die samen met Louis in de Grand Tours voor een klassement gaat rijden.
Ja, ja, dat zou mooi zijn. En als zeker. Je hem kunt vasthouden ook.
Ja, dat is de volgende stap. Of tenminste, de eerste stap is dat we hem natuurlijk opleiden.
Ja.
En dat gaat al heel goed. Maar ja, ik merk ook al dat zijn verwachtingen, de eerste wedstrijden, als je teleurgesteld bent over als 19-jarige om top 10 te rijden, om 10e te worden in Oman.
Aan ambitie, geen gebrek.
Ja, dus. Ja.
En bij Busato viel het me op naast zijn adelbrief uit de jeugd, dat ook al heel vroeg in het seizoen zijn hele seizoensplanning er helemaal stond. Is dat dan weer dat plan waar je het over hebt? Dat je, wanneer ben je met hem gaan zitten van, hey Francesco, ik heb hier een plan. En dat gaat echt tot aan, volgens mij, Quebec.
Ja. Vorig jaar om deze tijd.
Vorig jaar om deze tijd.
Toen heb ik een plan gepresenteerd voor hem hoe ik het wilde gaan doen. En toen hebben we hem een contract aangeboden en heeft hij getekend. En ik geloof dat UAE, die was naar Leuk Bastenaken Leuk bij de belofte gaan kijken om met hem te spreken. En toen won hij daar en toen had hij bij ons al getekend.
Dus, maar is dat het dan even zo'n vuistje?
Ja, dan ben je wel heel blij. Ja, dat was dat thuiswedstrijd voor ons. Maar mijn werkwijze is dat ik kom met een plan naar de renners. En ik gebruik de wedstrijd. Het is grappig dat je zegt Quebec-Montreal. Want dat is namelijk de week dat ik naar die koers ga. Die week en die vluchten benut ik eigenlijk al om het performanceplan in de stijgers te zetten voor het jaar daarna. Dus daar zit mijn thuiswerk in.
Ja, lekker in Canada, lekker rustig.
Ja.
Even praktisch, hoe ziet zo'n plan eruit? Maak je slides? Maak je een Excel? Maak je een documentje?
Als ik met de renners spreek, heb ik gewoon meestal een presentatie. Een PowerPoint.
Okay.
Dan nog eventjes de smakelijkste naam uit van je transfers. Vito Braat.
Ja.
Krijg eigenlijk al honger als ik het zie. Dat was me vorig jaar vanwege de namenpak opgevallen. Maar dit jaar is hij ook al twee keer kort geëindigd. Is hij een sprinter of een klassieke renner?
Het is een klassieke renner. Maar hij is ook rap, maar meer voor de lastigere aankomsten. Met een decimated bunch sprinter noem ik dat in de ploeg. En dat kan hij goed, ja.
Tweede, geloof ik, in Figueroa Champions Classic.
Ja, en dat was
achter echt niemand minder dan God. Dus
dat, ja. Nee, dat was een hele mooie start. En het is een super bescheiden jongen. Ik vind het mooi dat je naar hem vraagt, want het is een jongen die eigenlijk weinig opvalt. En hij werd al derde in de laatste etappe van Valencia. Ja. Hij werd tweede in Figueroa. En toen moest hij de eerste etappe in Portugal, moest hij 210 kilometer moest hij op kop rijden de hele dag.
Ja?
Drie dagen na Figueroa Classic. En daar had hij helemaal geen probleem mee. En ja, sindsdien is die jongen... dan wint Gerben daar de eerste etappe.
Ja.
En die jongen heeft bijna 200 kilometer op kop gereden. Nadat hij natuurlijk op het podium stond met Remco Evenepoel. Toen dacht ik wel van, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar die jongen die heeft dus een mooie uitslag gereden. En die heeft respect van onze ploegmaats gekregen die week. En hij moest het vervolgens nog anderhalf dag later weer een keer doen. Maar ja, dat is mooi. Dat is fantastisch.
Ja.
Zijn er nog renners... Want ik heb ook met Langeveld over gehad. En ook met Lefevre. Weet je wat die zeggen? De red race voor jonge gasten wordt steeds vroeger. Nou ja, dan Busato al voordat UAE hem probeerde. Zijn er nog renners die je gemist hebt waarvan je denkt... Oh, die, daar was ik dichtbij. Die had ik wel graag getekend.
Ben Healy.
Ben Healy.
Ik zou graag een Ier in de ploeg willen hebben. En Rafferty was mijn tweede optie. En dat lukte niet omdat we met andere talenten bezig waren... En,
heb je met Healy gesproken of was je gewoon te laat daarmee?
Nee, ik heb hem één keer op een koers een keer gesproken. En
dat was dan anderhalf jaar geleden of zo?
Nee, dat was in de zegtijd nog.
In de zegtijd zelfs?
Ja, En toen heb ik met zijn manager gesproken. Want die kon hem aan de straatsteen niet kwijt. Want hij ging naar IF, maar dat was eigenlijk het laatste plekje. En dat was volgens mij was nog een vriendendeal.
Ja?
Dus die gasten waren nog misschien nog wel meer verrast over wat Ben liet zien. Dan,
en wat zag jij toen in hem dan?
Een hele slimme coureur. En ik was er nog niet over uit wat hij kon, maar het was eigenlijk een beetje het is een beetje eenzelfde gast als Taco. Gewoon super professioneel, weet precies wanneer hij aan moet vallen. Dat zag ik in de ronde van de Lissard al. Ja, toen dacht ik van, dit is wel zo'n eentje moet ik er hebben voor zo'n ploeg als hier. Dat is perfect. Hij kan aanvallend rijden, daar houden ze wel van. Ja. Kan een lastig parcours aan en een hele goede werkethiek. Ik zag ook al dat hij, als hij echt moest trainen, dan was het een week hard trainen. En dus ik had er echt wel een goed gevoel bij.
Ja. En dan net niet gelukt, jammer. Taco, naam valt al een paar keer. Ik had laatst even app-contact met hem. Hoe is het met hem? Ik hoorde dat hij mee was op trainingskamp. Dat deed me deugd.
Ja.
Je bent van het plan. Wat is het plan met hem? Is er een plan te maken? Of is het echt gewoon stapje voor heel klein stapje?
Ja, nou ja, stapje voor heel klein stapje. Ik heb een plan voor hem gemaakt. En... in overleg met hem moeten we daar dan af en toe wedstrijden wegstrepen. Maar hij weet dat als hij terugkomt, dat er een plan voor hem klaar ligt. Maar het is heel moeilijk. En het is sowieso een belangrijke renner voor onze ploeg. In de bus is het een belangrijke renner. Daarom was het, wat je zegt, heel, heel blij dat hij naar het trainingskamp kon. En wij zijn nu in de fase dat hij zich weer wielrenner gaat voelen. Trainingen wil ik nog niet meer, maar hij kan nu wel best wel een anderhalf uur fietsen. En dat is wel een beetje de drempel waar het vorige keer best wel het herstel eigenlijk best wel... In gang schoot. Dus ik hoop dat we dat punt gaan bereiken, maar we hebben geen druk. De ploeg
kan ook niet, toch?
Nee, zeker niet. En het belangrijkste is zijn gezondheid. Dus, ja. Het is een moeilijk proces, vooral mentaal, omdat het zo lang duurt. En elke keer als je wat te ver gaat, dan moet je weer twee stappen terug doen. Maar we maken stappen naar voren. Ja. En dat is,
Ik heb hem al gescout voor bij de Roland Taarn. Mocht het nog langer duren, dan is hij meer dan welkom.
Aan de praat.
Is hij meer dan welkom aan het schuiven. Dus dat vond hij, vond hij wel leuk. Dus,
Nog iemand in de ziekenboeg, Kober Gosses?
Ja. Ook
nog steeds last van zijn knie na de Vuelta, dacht ik toch?
Ja, recent geopereerd. Misschien moet er nog een keer iets gebeuren. Dus die zijn we ook voorlopig nog een tijdje kwijt. Ja, ook... Nou, het werd over de twee jongens, Kobe en Taco. Dat zijn echt karaktermannen. En die hebben echt al het positieve tegenslag gehad in Kobe enorm. Ja, dat, ik bedoel, als je mij zegt van, hè, je vroeg net van, zijn er ook nog mindere zaken bij de ploeg? Nou ja, daar, dat is iets waar mijn hart van bloedt. Iemand als Kober die zo'n super teamplayer is en die zijn doorbraak heeft en dan van het ene pech in een andere pech rijdt. Ja, dat is wel, dat is moeilijk. En ook hij krijgt de tijd en ja. Hij heeft krediet bij ons en het is een supergoeie gast. We proberen hem zo goed mogelijk bij te staan, maar dat zijn op dit moment wel. Dat doet soms wel zeer. Ja.
Hoe hou jij je daar zelf mee bezig? Ik begrijp ook dat dit ook een rol was die Hilaire vaak vervulde. Hè? Het menselijk contact. Hilaire is mee gestopt.
Ja.
Hoe is dat opgevuld? Wie is daarmee bezig?
Nee, nou ja, kijk, we werken met een systeem dat elke ploegleider heeft een aantal renners die hij begeleidt, een personal coach. Wij noemen dat referent sportbestuurder bij ons. En dus bijvoorbeeld Steven de Neve is iemand die dan wel vaker contact heeft met Taco. En ik spreek die man ook om de 2-3 weken. En met Kobe is dat misschien nog soms wel vaker. Die zegt wel die werkt ook heel proactief. Dus ja, eigenlijk op dezelfde manier. Ja, dat is dat. Ja, nee.
Ja. Wat is er wel weggevallen met het vertrek van Hilaire?
Het is heel veel ervaring. Kijk, Hilaire is een typische Vlaamse sportbestuurder en de uitspraken. Ja, goed, we hebben natuurlijk Dimitri Klaes en Pieter van Spijbroek en we hebben Lorenzo Lapage, dus we hebben genoeg Vlamingen, maar daar gaat het niet om. Maar het is natuurlijk een markante man en dat brengt ook wel weer heel veel, veel lol. Goed, een stukje warmte, denk ik. Ja.
Ja, we hebben ooit nog het plan gehad om levensgrote Hilaire knuffels uit te gaan brengen op de markt.
Ook een grote poster in de studio van Hilaire.
Maar daar, dat ook. Maar als jullie toch nog op zoek zijn naar budget, ik denk dat het enorm zou kunnen gaan lopen.
Ik denk dat in België de verkoop best
goed is. Hilaire knuffels. Is hij erbij dit weekend of niet? Komt hij dan kijken?
Volgens mij, ze hebben hem gaat met de gastenwagens mee. Nee, maar ik kwam hem vanochtend tegen op de servicekoers. Hij was even helpen met met wat auto's ophalen. Dus.
Toch nog een beetje. Na 50 jaar.
Mag ook wel.
Proces van loslaten.
Laatste vriend van de show, voordat we nog een paar luisteraarsvragen hebben. Hoeveel dagen vaderschapsverlof heb je Mike Teunis gegeven?
Nou, nul, want hij stond hier in de lobby.
Nee.
Hij heeft een tweeling gekregen. Dan krijg je toch wel 2 of 3 dagen, denk ik.
Absoluut. Nou, ik zal je eerlijk zeggen dat we hebben gewoon... Hij is de vraag aan de partij geweest. Ik heb gewoon hem gezegd van, luister, hoeveel dagen heb je nodig? Ik wil je niet eerder hebben voordat het goed voelt.
Ja.
Want wielrennen is belangrijk, maar... En eigenlijk heb ik dat vanaf het begin, want hij had al een heel ambitieus trainingsplan. En ik heb gezegd van, met januari kamp gaat het lastig verhaal worden als je vrouw in januari uitgerekend is van een tweeling. Dus dat hebben we ook...
Mike heeft het nog niet helemaal begrepen qua, qua vader.
Dat is misschien als je een stukje dat al zelf meegemaakt hebt, dan kun je al aangeven van, Mike, maak je daar niet druk om. We trainen in november, december gewoon wat meer. En dan gaat er genoeg tijd. En verdorie, hij rijdt de laatste etappe in Algarve. En hij zit in de kopgroep en hij rijdt nog hartstikke sterk.
Ja, ja.
Ik zeg, je gaat er nu nog achter komen dat je eigenlijk veel te veel getraind hebt de afgelopen jaren als het zo doorgaat. Dus maar hij heeft echt de tijd en ruimte gehad. En ik denk dat dat ook ervoor zorgt dat hij ook... We hebben wel echt wel een menselijke aanpak. En hij is ook relaxed nu.
Ja.
En dat moet je ook hebben. En ik bedoel, ik ken zijn familie, zijn ouders. Ze vangen hem op, ze helpen.
Hele leuke familie.
Dat is heel mooi. En het is wel een tweeling. Het is,
ik zie het. Ik zie de move al vormen als hij als eerst de wielerbaan oprijdt in Roubaix.
Heb je een jaag bedacht?
Ja, gewoon de ouderwetse BB toe, hè? Zoals de Brazilië 1994. Ja.
Ja, want we kunnen wel naar de luisteraars vragen van ene Willem Dudok. Geen idee wie dit is, maar hoe wint Mike Teunissen dit jaar Parijs-Roubaix?
Door een goed getimede aanval voor de Carrefour Labre.
Ervoor?
Ja.
Oké. Okay.
Mooi, zeker.
Ene David Dekker, ook geen idee wie dat is.
Nee.
Wat betekent full option en premium bij Aike? En wat is de blue sky scenario?
Dat zijn een aantal termen die ik vaak gebruik binnen de ploeg. En soms heb je... Kijk, er is veel werk, er zijn resultaten, er worden plannen gemaakt. En soms wil je wel eens iets kwalificeren. En ik kom uit het Noord-Hollandse. En de Calvinistische inslag. En soms ben ik ook wel eens kort in mijn berichtgeving. Maar ik heb wel geleerd dat het soms ook wel eens goed is dat je duidelijk aan kan geven dat iets top is of full option of premium. En dat geeft toch wat meer waarde en kwalificatie aan mijn collega's. En nou goed, zo.
Dit zijn complimenten die je uitdeelt.
Ja, nou ja, wat ik zeg, op die manier als je zegt van ik vind de premium plan, weten ze allemaal dat het een goed plan is.
Ja.
Ja goed, soms heb je ook wel eens, en het is soms ook op de andere, hè, op een ironische manier. Ik bedoel, als je in een slecht hotel zit, in een Ibis waar het eten koud is, dan zeg je van nou, het is
niet premium
meer, het is full option. Ja. Dus nou, en het blue sky scenario is wat ik al gezegd heb en wat jullie denk ik ook al proeven, is dat ik werk wel met plannen.
Ja.
En het blue sky scenario is natuurlijk iets. En dat is wel misschien, als je nou vraagt aan mij, was een cultuur waar in het begin wel eens moeite mee was, plan. Plan durven uitspreken. Want als je een plan uitspreekt en het werkt niet, dan faal je. Mm. En ik merkte wel bij de ploeg dat we wilden vooral niet verliezen. En we wilden vooral niet ongelijk hebben. In Vlaanderen wordt heel veel over wielrennen gesproken. Je wil vooral laten zien hoeveel je ervan weet. Maar als je een plan neerlegt, dan kan het ook misgaan. En ik heb de blue sky scenario aangehaald van jongens, dit is het plan. Dit is waar we naartoe gaan. En dat we het misschien niet halen, maar dit is het vertrekpunt. Dat geeft duidelijkheid en zo.
Ja. Ja, en dat doelen dan het plan voor 2024 hetzelfde als vorig jaar. Hè? Dus podium in de klassiekers. Een Tour de France etappe.
Ja.
Top 10 in de UCI-ranking. En top 10 voor Louis Mijntjes in de Grand Tour.
Ja. Ja, daar gaan we onze handen vol aan hebben.
Ja, ja, ik vind het dus wel mooi dat je dat dus uitspreekt. Want vaker worden kaarten tegen de borst gehouden. Je weet niet waar de aandacht ligt. Maar dit is gewoon, dit is het. Hier werken we aan.
Ja.
Dat is wel, dat zie je niet zo heel vaak. Nog een vraag doen?
Show van de Vriend vraagt. Jan Bakelands beweerde ooit dat je dankzij hem aan de slag ging bij Wanty. Is dit effectief de waarheid? En hoe was het verder om met Jan samen te werken?
Nou ja, Jean-François en Maxime, die kunnen het beamen. Nee, Jan heeft wel aan hun gezegd, want ze zijn bij Jan gekomen en ze hebben gezegd van, dit is iemand waarmee we, die we op het oog hebben. En Jan heeft gezegd, die ken ik. En die heeft ook mijn telefoonnummer doorgezet. En heeft gezegd van, dat zou goed passen.
Ja.
Dus dat is goed. Met Jan, heb ik altijd heel goed samen kunnen werken. En Jan is iemand die kan. Hij spreekt veel op de tv en het is. Ik hou er wel van.
Ja,
die Vlaamse bespraakbaarheid over het wielrennen. En ik heb dat altijd heel fijn gevonden. Ja, goed. Het einde verliep wat.
Hij koesterde wel wat wrok.
Ja, en oké. Ik had toen wat andere dingen waar ik mee bezig was. Ik heb me daar niet...
Je zat gewoon in Zweden.
Ja, dus nee, maar ik bedoel, ja goed, dat is wel jammer hoor. Want wat ik zeg, ik heb wel echt fijn met hem gewerkt. Ik denk dat ze bij de ploeg heel blij zijn dat ik hier zit. En als hij daar een rol in heeft gespeeld, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hij heeft bij mij ook altijd... ik heb hem altijd ondersteund met plannen. Hij heeft altijd, was altijd een van degenen die de tijd kreeg om zich goed voor te bereiden op zijn doelen. Goed, dan is het natuurlijk wel jammer dat het een keer dat het dan spaak loopt. Ja. En dat is natuurlijk ook wel sport, emotie. En hij had graag nog een jaar langer gebleven. En ja, goed, wij zaten in de situatie waarin we zaten. Dus ja.
Heb je hem nog wel eens gesproken daarna?
Nee.
Misschien tijd voor een pintje.
Misschien wel, ja.
Harme vraagt, wat verwacht je van Hugo Paas dit jaar? En in welke koersen wordt hij uitgespeeld?
Man voor de klassiekers. Ik verwacht eigenlijk dat hij een van de mannen gaat zijn die
een
of twee keer...
Een van deze doelen van net...
laat ik het zo zeggen. Realistisch, ik hoop dat echt dat hij nu één of twee top 10's rijdt in die klassiekers. Ik wil niet meteen zeggen podium, maar... twee keer in de top 10 in klassieker, dat zou mooi zijn. Hij heeft vorig jaar Monikeloze gehad, dus dat was wel echt...
Wat heeft hij gehad?
Vijver.
Clearcoorts.
Ja, Clearcoorts. Dus toen lag, zijn voorjaar was slecht.
Terwijl hij goed begon in Down Under, geloof ik?
Ja, met tweede in Cadel Evans.
Ja, Cadel Evans, ja.
En hij heeft het gekregen in Parijs-Nice waarschijnlijk.
Oh.
Dus een beetje in die tijd, en toen begon hij ook minder te rijden.
Ja.
Ik hoop dat die top 10... Denain is een koers waar we denken waar hij goed resultaat kan rijden.
Ja, hij is rap en hij kan een heuvel over. Dus. Leuk.
Hij heeft een karakter, hij heeft een goede sprint en hij heeft een grote motor.
Ja. Mm. En hij heeft bij ons een emoticon
in de appgroep.
Ja?
Ja, een wc-rol vanwege Paasje. Misschien leuk om een keer technisch te zeggen. Nee. ja, we hebben het al een beetje over gehad, maar wanneer is voor jou... Want je hebt nou, de Clear Blue plan, maar wanneer is voor jou het...
Clear Blue? Het, moeten er ja? komen nog meer
nee,
baby's?
Nee, noem het Blue Sky.
Blue Sky is
een Clear Blue Sky, is een zwangerschapstest. Ja. Ik denk dat Mike die even niet wil zien.
Ja. De Clear Blue Sky.
Misschien een leuke sponsor voor jullie.
Maar wanneer is voor jou... want dit, dat is dan het perfect. Maar wanneer is voor jou het seizoen geslaagd?
Als eerste dat we meespelen in de klassiekers. Dat we gewoon echt weer met meerdere renners mee zitten in de koers. En dat we om de prijzen rijden. Dat wil ik zien. Dat is absolute prioriteit. En de honger naar een overwinning, naar een toeretappe, dat is ja, gigantisch.
Ja, en we hebben nou ja, in de klassiekers zullen we ons vooral focussen op Bini. We hebben al wel een aantal jongens genoemd. Jij zelf noemde Thijssen al een paar keer. Zijn er nog andere jongens, of je mag ook Thijssen noemen hoor, waarvan je zegt, ja, die moet je echt in de gaten houden?
Ja, Laurens Rex. Verwacht ik dat hij de volgende stap gaat zetten. Hij heeft nu een goede winter gedraaid. Dat is een interessante kerel. Maar dit is Mikkels. En komt in de schaduw op. Heeft wel in Australië gereden. Dus ik ben benieuwd hoe die dit weekend Vito rijdt Kuurne. Ook een doel in Brabantse Pijl. Boussato willen we naar Volta Limburg, Brabantse Pijl, Amstel brengen. Het is een interessante test. Ja, ik denk dat we wel heel eind zijn zo.
Leuk, ja. Leuk, mooi. Heb jij nog vragen verder of zijn we rond?
Nou ja, ik dacht we kunnen nog even over de omloop hebben. Want ja, het staat nu echt voor de deur. We hebben al voorspeld, even onze voorspellingen. Frank heeft Mike Teunissen. Jonne.
Jan Tratnik.
Tim heeft Koen. Ik heb de Lee opgeschreven. Wie mogen opschrijven voor jou?
Ik mag niemand van mijn ploeg noemen. Hè. Laten we even sportief houden. nee, ik twijfel tussen twee namen. Jasper Stuyven en Wout van Aert. De logica gebiedt me te zeggen Wout van Aert. Maar Jasper Stuyven rijdt wel heel erg goed. Ik denk dat het gevaarlijke klant gaat zijn morgen.
Klopt. Slimmer die reed, een paar net niet korte uitslagen. Waar was het in Algarve, denk ik?
Algarve, ja.
Ja, daar reed hij ineens stiekem top 15 en zo. Ja. Ja, en het is natuurlijk waarschijnlijk een van de laatste koersen waar hij helemaal de kopman is. Want binnenkort krijgt hij Mats met zich mee natuurlijk. Ben je eigenlijk nog zenuwachtig voor morgen? Zo'n dag als morgen? Heb je daar echt te veel ervaring voor?
Nou, dat weet ik niet, maar gezonde wedstrijdspanning. Maar ik heb er nu geen last van. Voor mij is het eerste punt wanneer de koersen beginnen. Want dan ben je al maanden bezig. Want ik zeg vanaf Quebec-Montreal ben ik met een plan bezig. En dan ben je blij als iedereen goed begint. En dan ben ik vooral nieuwsgierig en benieuwd hoe het zal gaan. En dat is ook nog steeds wat ik nu heb. Voor Roubaix is het meer zenuwen, denk ik.
Ja?
Ja, dan is het
omdat dat een nerveuze koers is.
Is het ultieme.
Ja. Wel ook lekker, toch?
Ja.
En als we naar buiten kijken, ben je ook dan veel met omstandigheden bezig? Het waait, als mensen iets horen, het klappert af en toe een beetje. Het waait behoorlijk. Ben je daarmee bezig of is dat...
Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ja, met Bini is natuurlijk wel... Ja. Houdt de temperatuur vooral in de gaten.
Ja, hij is geen regenrijder.
We kregen een appje van Tim, Bini.
Arme Bini.
Ja. Nee, maar dat is wel... het is niet het ideale weer, maar hij wordt er wel steeds beter in. Dus ja, ik hou me er wel een beetje mee bezig. Dat ik hoop altijd wel dat het mag voor mij waaien. Het mag voor mij een klein beetje regenen, maar vooral niet te koud. Dat is vooral...
Wat dat betreft wordt Kuurne, denk ik, een betere. Maar daar zijn de weersverspanningen beter, toch?
Het is iets milder daar. Dus,
Oké, mensen mogen ook nog meedoen aan de voorspelbokaal. Zeker. Wel voor morgen 11 uur.
Ja, dus voor de start van de omloop.
Ja, op vriend van de show. Dat was hem, denk ik. We hebben nog een nieuwtje, hè?
Oh, heb je nog een nieuwtje? Want vorige keer hebben we zo teletext gehaald. Ja, die zal ik je besparen.
Nee, nou, ik zal zeggen dat een van mijn uitspraken de afgelopen weken was... rond de ploegleiding, dat ik vooral de rust wilde bewaren rond de ploeg. Oh ja. Dus ik ga geen uitspraken doen.
Jammer, mooi dat je door schade en schande wijs bent geworden.
Ja.
Bedankt, Eike. Super vet dat we hier mochten zijn. Leuk om je weer te spreken. Laten we kijken of het sneller dan over 5 jaar kan. Bedankt ook.
Ja, doe jij eerst even ons nieuwtje.
Dat is tuurlijk. Ja, we staan in Tivoli.
Wanneer precies ook weer?
31 maart, dag van de ronde.
Dag van de ronde, daarna.
Daarna.
Na de ronde, ja.
En we zijn nog aan het proberen, 's middags al de zaal te openen met op grootscherm de ronde.
Ja.
Dat is een licentiedingetje, dus dat, maar in ieder geval vanaf 8:00 s'avonds in Tivoli.
Utrecht. Nou, kunnen jullie gewoon weer
mooiste dag van het
naar
jaar
ons kijken. Ja, ik weet nog steeds niet wat er leuk in is, maar blijkbaar vinden mensen het ook gewoon vet om onze bek te zien. Terwijl er allemaal geluiden uitkomen, ja. Het is,
Frank stelde voor hem vooraf even eitjes te schilderen bij hem op de Guttersdijk.
Oh ja, want het is gewoon Pasen. Pasen natuurlijk. Ja. Oh, dat is schitterend.
Dus een hele goede reden om niet naar je schoonfamilie te gaan. Ja. Koop een kaartje voor Tivoli, zou ik
heerlijk
zeggen.
Heerlijk.
En hoe laat zijn jullie klaar daar dan?
In Tivoli?
Ja.
Nou, we beginnen om 8:00 s'avonds, denk ik.
Ja.
Ook jullie doen het s'avonds?
Ja, s'avonds. Dus we hebben eerst koers. Ja. En dan doen we de nabeschouwing. Doen we daar om 8:00 en 10:00. Het duurt meestal wel 2:00. Wees welkom, hoor.
Ik rijd Utrecht voorbij, want ik ga naar mijn moeder toe in de Zaanstreek.
Nou, dat zou heel leuk zijn.
Als we wat te vieren hebben, dan...
Als er wat te vieren is, sowieso valt er wat te vieren.
Zetten wij de champagne klaar voor Bini?
Ja.
Wel gevaarlijk.
Wel ontkurkt. Maar. Die doen we wel. Die ontkurken we dan wel. Hebben jullie dat nog doorgenomen? Zo'n ceremonietje van Bini? Dit is de fles. Dit is de kurk. Niet erboven gaan hangen.
Ja, nee, nou, het is wel een... Ook dat is in de ploeg altijd weer een momentje. Als we gewonnen hebben, dan staat de foto in de appgroep van...
Oh, wat goed.
Het is goed gegaan.
Ja. Godzijdank, heeft ze twee ogen nog.
Ja,
nee, maar hij heeft wel humor, dus hij kan er wel,
hij kan er wel
mee lachen. Ja,
leuk,
dat is wel
leuk. Dat is goed. Nou. Dankjewel nogmaals. Bedankt ook aan onze vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Er zijn er echt heel veel weer bij, wat enorm gewaardeerd wordt. Warm welkom aan onze nieuwe vrienden, losse donateurs en verlengers. Jos, Annelieke, Lennart, Jasper Pluimers, Johan Halse en Lennart Koster.
Ja.
Wil je ons ook steunen of gewoon een bericht sturen? Websurfsite dan naar deroodlantaarnpodcast.nl.
We zijn er maandag weer. Bedankt ook natuurlijk onze heimat Het is Koers.
Ja.
Ja, maandag naar. En wij gaan morgen bij de omloop kijken in het Kuipje.
Ja,
in Gent.
Ja.
Heel veel zin in.
Ja, echt. Die ploegpresentatie, dat schijnt genieten te zijn.
Ja, en daarna probeer ik op de muur te komen. Maar
ja, ik moet spannend. Dan weer terug naar de Randstad. Ja. Maar ja, morgen begint het gewoon, jongens. Eindelijk. Ja. Eindelijk. Ik heb er heel veel zin in. A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.